We gaan nu over tot een stukje woordverkondiging en het thema vanmiddag is de geboorte van de zingever. En dan een zin op zijn Nederlands met een Z en niet met een S. De geboorte van de zingever, antwoord op de zingevingsvraag. En we kunnen lezen, voor degenen die dat willen, in Lucas 1 en dan vanaf vers 26 de aankondiging van Jezus' geboorte. En we lezen daar de versen 26 tot en met 38. In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. En zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zei tot haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. En zie, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is reeds de zesde maand voor haar die onvruchtbaar heette. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Wat is de zin van het leven? Of is er geen sprake van zingeving? Gebeurt het allemaal gewoon? Alles in het leven, als we goed nadenken, schijnt zin te hebben. Denk maar aan de zuurstof die we kunnen inademen, die overal om ons heen is. Denk ook aan de groenten en de granen voor onze maag. Denk aan onze organen, neus, oren, ogen, hart, longen, nieren. En niet te vergeten, onze hersenen en het wonderbare skelet. Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe knap dat is, dat skelet? Al die botjes. En het kan scharnieren, het kan draaien, het is, zit zo knap in elkaar. Moet je eens over nadenken. Observatie van de natuur, als we naar de natuur kijken, observatie leert dat we eigenlijk helemaal geen organen nodig hebben om te overleven. Kijk maar naar de planten en naar struiken. Die hebben geen oor nodig om te overleven. Kijk maar naar de dove netel. Nou, als er sprake is van zingeving, hoeft niet, maar als er sprake is van zingeving, dan is er ook sprake van een zingever. Anders is er geen sprake van zingeving. Voor een wet heb je een wetgever nodig. Heb je geen wetgever, is er ook geen wet. Dus dat geldt ook voor de zingever. Anders heeft het geen zin. Dus de zingevingsvraag wordt uitgebreid met nog een vraag. Als er zingeving is, wie is dan de zingever? Nou, dit is natuurlijk een schot voor open doel of een kans voor open doel voor de gelovigen, maar toch, retorisch is het goed om die vraag toch te stellen. Anders gezegd, waarom is alles er? Waarom is het er? Nou, we gaan terug naar onze tekst. En daar lezen we hoe de engel Gabriël verschijnt aan die jonge ongetrouwde vrouw. Maria was heel jong nog. En die engel verschijnt en die engel moet haar geruststellen. En je kunt het wel voorstellen, het is een meisje uit een gehucht, Nazareth. Nog geen volwassen, jongvolwassen vrouw zelfs, het is een meisje en die engel verschijnt aan haar in al zijn kracht. Gabriël, die voor Gods aangezicht staat. En ze is helemaal emotioneel. Ze is eigenlijk ook bang. En ze is ontroerd. En ze huilt. En ze staat te trillen, mag je van me aannemen, op haar benen. Want er verschijnt een imposante engel zomaar in haar ruimte, in haar woning. En hij moet er ook geruststellen. Alle engelen die moeten de mensen geruststellen als ze verschijnen. Zeg, wees niet bevreesd, wees niet bevreesd. Want je hebt genade gevonden bij God. Ik kom niet met slechte bedoeling. En dan hoort ze het verhaal. Dan hoort ze de engel zeggen dat ze zwanger zal worden. En dat ze een zoon gaat baren. En dan zegt Maria op een gegeven ogenblik. Ja, maar dat kan niet, want ik heb nog geen omgang met een man gehad. Ik heb geen gemeenschap met een man gehad. Hoe kan dat? Dat kan niet. En toen zei Gabriël, dat is een goed punt. Daar heb ik geen ogenblik aan gedacht. Hoe dom van mij. Dat zei hij niet. Hij zou dat kunnen zeggen. Hij zegt nee. Hij zegt, de geest van God zal komen en hij zal je overschaduwen. En daarom zal het leven wat in jou verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden. Want de geest van God verwekt leven in Maria. Indrukwekkend. En het is ook gebeurd. En daarom hoeven we ook niet verbaasd te zijn als we lezen van de wonderen in de evangelie. Het woord is vlees geworden. God, Immanuel, is met ons. Dus een wonder is voor hem niets. Een wonder is voor God, Immanuel, business as usual. God die de doden opwekt en het nietszijnde tot aanzijn roept. Business as usual. Daarom is Jezus ongeëvenaard. Waarlijk God, maar ook waarlijk mens. De geest van God gaat over u komen. En dit is zo bijzonder, want toen ik dat tot me door begon te dringen, dat is al lang geleden, maar toen dacht ik, wacht, waar heb ik dat eerder gezien? Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hoe lang hij erover gedaan heeft, staat er niet. Hij schiep de hemel en de aarde. En wat was er met de aarde aan de hand? De aarde was woest, was leeg, er was niks. Ja, water. En duisternis lag op de vloed. En dan staat er, en de geest van God zweefde over de wateren. Met als gevolg, kijk om je heen. Kijk naar mij. Dat is het werk van de geest van God. Dat is de scheppingskracht van de levende God. Dat maakt een groot verschil tussen Mars en de aarde. Mars is de geest van God niet geweest, niet om dat leven te creëren. En die geest komt opnieuw over Maria. En dat kunnen we ook weer lezen. Dat wordt bevestigd in Johannes, een andere evangelist. Dit is wat Matthäus of Lucas opschreef. Maar Johannes die schrijft het als volgt. Johannes 1. Daar staat precies hetzelfde wat ik nu net verteld heb, maar dan staat het officieel uit de mond van een ooggetuige. Bedenk, Johannes die trad meer dan 3,5 jaar ongeveer, trok hij met Jezus op. Elke dag was hij bij Jezus. En Johannes was op Pinksteren vervuld met de Heilige Geest. Daarom kon hij het woord als geen ander verstaan. Hij was uitgekozen. En onder inspiratie van de Geest en wat hij van Jezus geleerd heeft, schrijft hij in de eerste 4 versen. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. En in het woord was leven. En het leven was het licht van de mensen. En dan gaan we naar vers 14. En het woord, de eeuwige logos, is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De Heilige Geest zal over u komen. De kracht van God zal u overschaduwen. Daarom zal het leven, de Zoon die u verwekt, Zoon van God genoemd worden. Het woord is vlees geworden. De eeuwige logos werd vlees. Maar het is deze eeuwige logos die vlees werd, dat is ook degene, ja eigenlijk, die het leven in zichzelf heeft. God heeft altijd leven gehad. Er is geen moment geweest, ook niet in de eeuwigheid, dat God niet bestond. Probeer het niet te begrijpen met je verstand. Want je hebt vanavond hoofdpijn en dan denk je dat je corona hebt, maar dan heb je geen corona, dan heb je gewoon geprobeerd. Het begrip eeuwig kennen wij niet. Alles kent bij ons een begin en een einde. Vraag maar aan de auto van Paul. En een beetje van Erwin, die heeft zijn einde. Vrijdag kregen we te horen dat hij niet verder mee kon. Wat zegt u? Hij komt niet meer terug. Nee, ze wilde de auto niet meer aandoen. Hè? Okay. Alles heeft een begin, alles heeft een einde. En daar moeten we van doordrongen zijn. Mensen zijn een beetje naïef. Een hele hoop mensen denken, ja, iedereen gaat dood, alles gaat dood. Maar diep in hun hart denken ze, maar ik niet. Denken ze niet bewust, want dat zou dom zijn, maar onbewust. Gerard van het Reven, ik ben niet zo'n fan van hem, maar die zei, de grootste dwaasheid die de mensen, een van de dwaasste dingen van de mensen is, dat ze denken dat ze nooit doodgaan, maar we gaan dood. Hij zei het heel recht voor zijn raap, zoals Gerard Reven dat kan zeggen, beter dan ik. Tenminste, literair verantwoord. En hij had een punt. En het klinkt een open deur, maar het is zo. Een hele hoop mensen denken, ja, alsof ze niet doodgaan. En juist daar moet je bij stilstaan. Er is in Diemen centrum, even over het spoor, een begraafplaats. En dat heet Gedenk te sterven. Je moet erover nadenken dat je niet eindig bent, behalve als Jezus terugkeert. Dan heb je mazzel. Gedenk te sterven, wees ermee bezig. Elders in Diemen staat een huis en er staat, op dat huis staat, kent u zelf. Doe een zelfreflectie. Zie jezelf in de werkelijkheid waarvan je deel uitmaakt. Denk over de dingen na. Want ik zei het al in die psalm, de mens die met al zijn praal geen inzicht heeft, is als de dieren, zie je niet meer terug. Maken geen doorstart straks in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hebben geen deel eraan. Nou, God, de zingever, werd mens in zijn Zoon Jezus. Hij had al meerdere malen gesproken in het Oude Testament. Hij had al verteld wie hij was. Hij had de mensheid openbaringen en inzichten gegeven. Maar nu is daar de ultieme openbaring in zijn Zoon. De zingever is mens geworden. En de vraag is, kan deze zingever, heeft hij ons iets verteld over de zin van het leven? En gelukkig kan ik zeggen ja. Allereerst toen het babytje, toen het geboren werd, opgroeide en het man werd, in de volheid van zijn bediening, en we hebben het gehoord over de drie studies, hè, van het huis van de vader, deel 1 tot en met 3, dat Jezus zei, ik ben de weg, en ik ben de waarheid, en ik ben het leven. Iemand die die aanspraken maakt, en als die aanspraken kloppen, die is ook in staat ons de zin van het leven te leren. Want waarom is hij de weg? Jezus zegt, ik weet waar het allemaal op uitloopt. Ik weet de dingen. Ik weet en ben de richting van uw bestaan. Als u bij God wil uitkomen, hebt u mij nodig. Daarom ben ik de weg. Er is geen andere weg. Had Jezus gefaald, had niemand vrede met God kunnen maken. Van Henoch tot en met Petrus en tot en met Jan Meijering. Niemand had vrede met God kunnen maken. Ik ben de weg. Storen mensen zich aan, omdat het zo hoogmoedig klinkt. Maar als je inderdaad de weg bent en je zegt het niet, dat is nog veel erger. En Jezus is niet hoogmoedig, want hij leert, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Maar de waarheid, die hij ook is, moet gezegd worden, moet gepredikt worden. Hij is ook de waarheid. Jezus zegt, ik ben 100% betrouwbaar, ik ben de waarheid. Wat ik u zeg, kunt u gewoon aannemen, het is waar. Daarom, als u mijn woorden hoort, gelooft en doet, bouwt u op de rots. Want er komen stormen. Er is niemand hier, en ook niet thuis, die geen stormen heeft meegemaakt. Er is niemand die mij wijsmaakt dat hij nooit bang is geweest, dat hij nooit gevreesd heeft, dat hij er nooit doorheen heeft gezeten, dat hij het altijd onder controle heeft gehad, want het is niet zo. De ene heeft meer stormen en heftigere stormen dan de ander, maar daar gaan we nu niet over praten, maar we hebben het allemaal. Maar als die laatste koude storm komt, als die laatste koude storm komt, die dood heet, waar ben je dan? Waar sta je dan met al je, met je geweldige imperium, met al je vastgoed, je onroerend goed, met al je bezittingen, met al je roem, met al je glorie, waar sta je? Als je geen inzicht hebt, je bent als een hond die dood is, je verrot, je lichaam. En de eeuwigheid mis je bij God, want je hebt Christus verworpen. Je hebt het aanbod niet aangenomen, want de Bijbel leert, allen die hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven. Je moet wel iets doen. Allen die hem hebben aangenomen. En hij is het leven. Hij ontving geen leven, hij was het leven, hij is het leven. Nou, daar hebben we het uitvoerig over gehad in de vorige studies. En het is deze weg en waarheid en het leven, dus die drie in één, de weg, de waarheid en het leven, die vertelt ons wat de zin is van ons bestaan. En hij heeft het heel krachtig verwoord met twee versen uit het Oude Testament. Er komt een fariseer bij Jezus, het klinkt als een grap, maar het is het niet. Er komt een fariseer bij Jezus en die zegt, Heere, wat is het grote gebod? Want die fariseer was onder de indruk van Jezus. En die dacht, man, die man, wat, hij is vol van de kennis van God. Er waren heel veel fariseers die in Jezus geloofden, maar niet openlijk ervoor dorsten uit te komen, want ze schaamden zich. Is ook een valstrik van de duisternis, dat hij wil dat wij ons schamen voor ons geloof in Jezus. Niet te hard zingen, niet te duidelijk getuigen. De mensen mochten ons eens uitlachen. Nou, wij zijn niet lachwekkend. Je kan om ons lachen, maar wij lachen het laatst. Nee, wij lachen eeuwig. Wij lachen eeuwig, er komt geen einde aan. En dit is wat de Heer Jezus zegt, als die fariseer komt en die zegt, u hebt goed geantwoord. En dan zegt die fariseer, hij zegt, wat is nou het belangrijkste gebod? Wat vindt u nou het belangrijkste gebod? En dan zegt de Heer Jezus dit, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dat is het eerste gebod. Het tweede is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze bestaat niet. Een ander gebod groter dan deze bestaat niet. Hier hebben wij de essentie van de zin van het leven. Het is liefde. Zonder de liefde stelt alles niets voor. Ben je een gecompliceerde, geavanceerde fruitautomaat of een reepautomaat of een koffieautomaat als je geen liefde zou kennen? Je zou mechanisch zijn, maar prijs God, we hebben liefde. En het is meer dan een chemische reactie. Ja, het is ook chemie, gelukkig wel. Maar het is meer dan chemie. Dat is de zin van het bestaan. God liefhebben met geheel je hart, met geheel je ziel, met geheel je verstand, al je intellect wat je gekregen hebt en met al je kracht. En het tweede, je zult je naaste liefhebben als jezelf. Daar hangt alles aan, zegt Jezus. Dat is het grote gebod. Daarom zijn we gemaakt, om een relatie te hebben met God. Om hem lief te hebben. En als we God niet lief hebben, dan zullen we ons leven lang zoeken naar invulling en opvulling van die leegte die niet te vullen is met aardse en materiële zaken. Ik kan tig dingen opnoemen die ik interessant vind. Maar er is niets van die onderwerpen wat mijn hart blijvend kan vervullen. Want het vult namelijk niet. Blijvend. Het is even leuk. Het leidt even af. Het houdt je even in de greep. Je bent even afgeleid. Totdat er een counter is en een fout in de verdediging. En je hele avond is weer eindigt met een domper. En je gaat naar de Europa League. Voor de insiders is dit. Of iets anders. Je hebt zo je best gedaan. Je hebt zo gestudeerd. Maar je haalt je diploma niet. Of nog iets anders. Je bent zo blij met je baan. En ineens komt die vuile coronacrisis. En ze kunnen na een paar maanden moeten ze zeggen, meneer of mevrouw, het spijt me, maar we kunnen u niet meer betalen. We moeten u helaas ontslaan. Alles, hoe mooi ook, is uiteindelijk zal het ons niet bevredigen, behalve het grote gebod. Als wij leren in de kracht van de geest, in het licht van Gods woord, God lief te hebben met die vier elementen die we net noemden, dan ga je leven. Dan drink je wat Jezus noemt het levende water, dat als je drinkt, dat je verzadigd bent. Ik ben verzadigd in mijn ziel, want ik drink dagelijks van het levende water. Ik ben verzadigd. Heb ik geen ambities meer? Jawel. Heb ik geen plannen meer? Natuurlijk. Maar die dingen, die verzadigen me niet. Daarom ben ik ook absoluut niet jaloers op wie dan ook in de hele wereld. Ik wil met niemand ruilen. Echt met niemand. Dus u ziet, ik leid niet aan een minderwaardigheidscomplex. Ik wil met niemand ruilen. Waarom? God is mijn vader. Ik heb gedronken van het levende water. Ik heb geleerd dankbaar te zijn met alles. De essentie van ons bestaan is uiteindelijk terug te voeren naar de liefde. Dat was de liefde die ons uit stof gemaakt heeft. Dat was de liefde die alle voorzieningen gemaakt heeft. Dat is de liefde van God die toen wij alles verknald hadden in de volheid van de tijd zelf mens heeft aangedaan. Hij is biologisch geworden, geest, God is geest, maar hij werd mens, hij werd vlees om de prijs voor ons te betalen uit liefde. En dan wil ik nog één bekend hoofdstuk behandelen, drie versen nog en dan ronden we af. Want dan zult u zien dat Paulus er ook zo over denkt. En in 1 Korinthe 13 vers 1 tot en met 3 lezen we. Al was het dat ik met de tongen van de mensen en de engelen sprak, maar ik had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cymbaal. Veel geschreeuw, weinig wol, zouden wij zeggen. Al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is wist en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Ziet u hoe belangrijk liefde is? En het is wat anders dan hartstocht. De liefde is iets van God, is iets goddelijks. Dat is een 100% gunfactor naar je medemens toe. Dat is genegenheid, dat is gunnen, dat is, ja, het is bijna niet te definiëren. Het moet gedemonstreerd worden en het mooiste zien we dat in Christus gedemonstreerd. Daar zien we een demonstratie van zuivere en reine liefde. Dus de zingever is geboren, de zingever werd mens en de zingever heeft ons verteld wat de zin van het leven is. We moeten God liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand. Ja, ook met je verstand. Met geheel je kracht. En het tweede, je naaste liefhebben als jezelf. En het gekke is, dit is zo irritant voor ons, want kijk maar naar kinderen, ze willen hun vriendjes niet liefhebben als henzelf. Ze willen gewoon dat die vriendjes of vriendinnetjes precies doen wat zij willen. En als ze wat moeten afstaan, dan is het alsof je een verschrikkelijk iets aan hen vraagt. Want dat is de oude menselijke natuur. En als we groot zijn, dan hebben we er nog steeds last van. Hè? Al zijn we nog zo rijk, hoe rijker we zijn, hoe moeilijker het wordt. Maar dat maakt ons niet gelukkig. Maar iedere keer weer, als wij onze oude natuur overwinnen en als we uit liefde, hè, niet zo, dat je elk moment een hartaanval kan krijgen, omdat je eigenlijk niet iets wil geven en je staat het af, of dat je iets wil doen, maar niet vanuit de liefde. Nee, als je het vanuit je hart doet, daar kan niets tegenop. Daar kan niets tegenop. Daarom zegt Jezus, het is beter te geven dan te ontvangen. Het is beter te geven dan te ontvangen. En materialistisch als wij zijn in het Westen, snappen we dit niet helemaal. Maar het is wel waar. Het is wel waar, want hij is de waarheid, hè? Oké. Vader, we danken u wel. Het leven heeft zin. Want het leven heeft een zingever. En we danken u wel dat die zingever verteld heeft over u. Dat die zingever een nieuwe zin aan ons bestaan heeft gegeven door voor ons een weg te zijn, te worden, een deur. Hij is gekomen, Vader, om ons weer met u te verzoenen en hij is geslaagd in die missie. Geef dat wij nederig zijn en niet hoogmoedig en arrogant, maar geef dat we dankbaar durven aanvaarden wat hij voor ons heeft gedaan. En dank u wel dat we weten dat de zin van het bestaan uiteindelijk liefde is. Heer, waar wij mee worstelen, waar wij soms hopeloos in falen, waar we gefrustreerd en geïrriteerd door kunnen raken, maar wat toch absoluut de zingeving van het leven is. Uw grote liefde en onze liefdesrespons naar u en naar elkaar. Dank u wel dat Jezus het heeft gedemonstreerd en mogelijk gemaakt. Amen.